Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten.
Wij, economen Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat.
Welkom bij de Nieuwe Economen Podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Economen Podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast en ik maak dit samen met Irla en Sarah. In deze aflevering gaan we het hebben over kansenongelijkheid in het onderwijs. Het onderwijs in Nederland is een van de beste van de wereld, maar toch is er ook veel ruimte voor verbetering. Zo zijn er grote lerarentekorten. En de vroege selectie voor leerlingen voor MAVO, HAVO en VWO zou zorgen voor ongelijke kansen, omdat kinderen met een leer- of taalachterstand daardoor te weinig tijd krijgen om zich te bewijzen. Iemand die heel veel weet over onderwijs en de effecten van de vroege selectie is Simon Termeulen. Simon is bijna klaar met zijn promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam en werkt momenteel aan het IVO in München. Welkom Simon.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Leuk. Naast mij zit Irla, de co-host van vandaag. Irla, wat maakt Simons onderzoek zo beleidsrelevant?
Er is in Nederland veel discussie over hoe we leerlingen selecteren voor de verschillende niveaus en of dat niet te vroeg gaat. En ook over of die selectie zelf nou zo eerlijk is. Dus dat gaat via de CITO-toets en het lerarenadvies. En het schijnt dat bijvoorbeeld kinderen van rijkere ouders hoger scoren op de CITO-toets... deels omdat ze meer begeleiding krijgen tijdens school en deels omdat er ook gewoon trainingen zijn om goed te scoren op de CITO-toets. En ik ben wel heel benieuwd wat dat nou uitmaakt later in het leven. Dus worden die achterstanden nog ingehaald en is het inderdaad zo dat de CITO-toets oneerlijk is voor kinderen uit slechtere milieus?
Nou, dat hopen we vandaag inderdaad te leren. Simon, we gaan het vandaag hebben over het belang van je leeftijd in het basisonderwijs en selectie in het onderwijs. In je eerste onderzoek kijk je eigenlijk of leerlingen die iets ouder waren toen ze begonnen met school een hogere CITO-score halen. En ook of die effecten na verloop van tijd verdwijnen. Ik vroeg me af, de leeftijdsverschillen in een kleuterklas zijn over het algemeen hooguit enkele maanden. Waarom zouden we hier dan toch verschillen kunnen zien in onderwijs?
Je moet zien dat we in het onderwijs in Nederland gebruiken vaak klassen. En dat heeft iedereen dezelfde leeftijd. En dat betekent ook dat we ergens... een cut-off plaatsen en ergens spakelen een datum. Oké, nu kun jij door naar groep 3 en je moet nog een jaartje wachten voordat je naar groep 3 kan. Dat betekent dat er een jaar verschil zit tussen de jongste en de oudste in een klas. Nou, tegen de tijd dat we in groep 8 zitten en dan de eindtoets, basisschool of de CITO-toets gaan doen, dat betekent dat sommige leerlingen zijn dan 11 en sommige leerlingen zijn dan bijna 12. Dat is een jaar verschil. En wat je dan ziet op die eindtoets, op die CITO-toets, is dat degene die de oudste zijn in het jaar, die doen het dan veel, veel beter dan diegene die de jongste zijn in het jaar. Nou ja, voor de Nederlanders onder ons, ze doen het 1 CITO-punt beter. Of een 5% stijging in de kans om naar het HAVO of naar het VWO te gaan.
Dat is best wel groot.
Ja, dat is echt enorm, vind ik eigenlijk.
En waarom zou dat dan kunnen komen, die betere resultaten op de CITO-toets?
Dat is een pakket van dingen. Dat is lastig om te zeggen. Nou, mijn vermoeden is dat hoe de leeftijd van het kind zelf, niet de relatieve leeftijd, maar de leeftijd zelf, dat heel erg meespeelt. Maar wat ik wel heel interessant vind, is dat of je de datum was heel lang 1 oktober. Nou, daar zijn wel verschuivingen in geweest. Maar of je nou in eind van september bent geboren of het begin van oktober, je hebt in principe dezelfde onderlinge aanleg, bekwaamheid, dan voor en na deze cut-off. Oftewel, je hebt dezelfde aanleg. In principe of je jong en oud bent.
Betekent dit nou dat als je na 1 oktober wordt geboren, dat je dan dus van nog langer over groep 2 doet?
Precies.
Oké.
Ja. Dus langer kleuteren leidt eigenlijk tot een...
Ja, een 1 punt verschil op de CITO.
Een hogere score, hè?
Een hogere score, ja.
Ja. En jij zegt, oké, dat kan door leeftijd komen. Bedoel je daarmee gewoon ontwikkeling? Dus als je wat ouder bent, dan zijn je hersenen iets verder ontwikkeld?
Precies. Ja.
Oké, zijn er nog andere redenen waar we aan zouden kunnen denken?
Ja, je bent natuurlijk ook de eerste. Je bent de oudste. Je bent misschien wat populair in de klas. Dat soort dingen. Daar kun je aan denken. Maar ja, dat kunnen we allemaal niet uit elkaar trekken, zeg maar. Dat is gewoon een pakketje.
Ja, oké. En je hebt zowel gekeken op de kortere termijn. Dat is dan de CITO-toets zelf op de basisschool nog. En ook naar de lange termijnen.
Zeker.
Zien we deze verschillen nou ook nog later?
Wat ik dus zeg, er zit een 5% punt verschil in of dat je naar HAVO of VWO gaat. Dat is vind ik enorm. En dan kijk ik in ons onderzoek dan. Wat is het verschil dan nadat de brede brugklas afloopt? Dan zie je het verschil, zo een klein stukje minder. En dan kijk je naar de eind van, van het voortgezet onderwijs. Wat zijn de verschillen dan tussen die twee groepen mensen die oud en jong zijn, net na oktober, net voor oktober geboren? Dat is ook alweer afgenomen. Dan is het nog uit mijn hoofd 3,5%, nee 4,5%. Maar als je dan echt kijkt naar, oké, wie gaat dan naar het hbo of niet, zeg maar, wie gaat naar hoger onderwijs, dan verdwijnen een hele hoop van dat verschil. Er blijft nog een percentpuntje over. Maar als je dan kijkt naar afstuderen, van wie studeert nou, of studeren mensen die de oud hadden en zoveel voordeel hadden van de CITO-toets, studeren die dan vaker af met een hbo of een universiteitstitel. En dat zie je niet meer. Dus dat zijn die hele verschillen weg.
Ze worden ergens gaandeweg ingehaald.
Precies. Ja, en dan is natuurlijk wel een beetje de vraag van, komt het nou doordat die ouderen allemaal, weet je wel, die gaan allemaal naar de HAVO, HBO kant op, of en gaan die dan allemaal naar het VMBO, of gaan juist die jongeren die dan vaker op het VMBO-T zitten, gaan die dan vaker naar het HBO? En dan zie je het eigenlijk 80% van het verschil verdwijnt doordat de jongeren naar het hogere niveau gaan. En dat is natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Maar wat je er ook in ziet, is dat vooral dat late punt, zeg maar, na de middelbare school. Dus van, je hebt je VMBO-T, VMBO gemengde leerweg afgemaakt. Dan gaan heel veel mensen naar de HBO. Dat is, weet je, er zijn wel hele grote stromen tussen al die niveaus. Maar dat is echt dat lijkt een heel kritieke punt. Dus een veel minder kritiek punt is bijvoorbeeld de brede brugklas, waar heel veel aandacht is.
En de brede brugklas, daarmee bedoel je meerdere niveaus in één brugklas, hè?
Precies.
Dat is nu niet meer zo gebruikelijk, toch?
Die zijn flink afgenomen, ja. Ja.
En van het VMBO kan je volgens mij niet zomaar naar het HBO toe.
Nee, dat is zeker zo. Want mijn studie natuurlijk is dus een beetje over oudere data. Want ja, je wil dat die mensen afgestudeerd zijn. En dat is natuurlijk wel data van 20 jaar geleden. En we zijn inmiddels 20 jaar verder. Mm-hmm. Er is natuurlijk een hele hoop gebeurd. Dus dat kan zijn dat het nu de situatie anders is. Niet meer zo rooskleurig dan het was.
Maar ik ben nog wel even benieuwd naar je uitkomst. Want jij zegt dus net, oké, stel je bent na 1 oktober geboren, dan kleuter je een jaar langer.
Ja.
Is je score over het algemeen ietsje hoger, maar dat verdwijnt, dat verschil met andere kinderen die er net ervoor geboren zijn, dat verdwijnt op de lange termijn. Dat betekent nog wel dat de kinderen die dus net daarvoor geboren waren, een iets lagere score hebben, misschien daardoor een HAVO-advies kregen en geen VWO-advies, die hebben wel eerst die HAVO moeten doen en dan de VWO gedaan. Dus die hebben langer op de middelbare school gezeten.
Zeker. Ja.
Maakt dat dan niet ook uit?
Dat maakt zeker uit. Dus wat je ziet is dat als je, stel je voor, je begint eerder en daarna ben je eerder klaar, dan heb je op elk leeftijdniveau heb je een jaar meer ervaring. Je bent dus eerder klaar omdat je gewoon één jaar minder hebt gekleuterd.
Mm-hmm.
Natuurlijk geldt het ook op de situatie die jij hebt geldt, van je doet langer over je HAVO. Maar goed, in het geval dat je één jaar langer moet doen, stel je voor je gaat het traject HBO, je haalt je propeduizen en je gaat naar de universiteit. En dan verlies je dus een jaar. Maar ja, je bent wel een jaar eerder begonnen.
Maar het werkt ook andersom, want als je relatief jong bent, als je de CITO-toets maakt, dan ga je daarna misschien naar de HAVO in plaats van de VWO. Maar als je dan na je HAVO je VWO gaat doen, dan is het toch weer hetzelfde?
Dan is het weer hetzelfde. Maar er zijn ook natuurlijk mensen die gewoon meteen naar het VWO gaan. Die meteen op het juiste niveau zitten, die niet meer een verandering ingaat.
Mm-hmm.
En daar je ziet gewoon wel, zeg maar, als je een jaar langer duurt, dan heb je gewoon een jaar minder arbeidsmarkt. Je verliest gewoon een jaar van inkomen. En je hebt gewoon een jaar daardoor ook een minder jaar van ervaring.
Hoe zit dat nou in het geval dat een leerling met wat armere ouders, of bijvoorbeeld ouders met een migratieachtergrond, lager scoort op de CITO-score dan het daadwerkelijke niveau? Die heeft niet korter gekleuterd, dus die heeft niet dat jaar winst, zeg maar.
Yeah.
Maar die heeft wel een lager advies. Dus dat maakt dan dus best wel uit voor je uitkomsten later in het leven.
Daar kan ik niet zoveel over zeggen natuurlijk, in het onderzoek. Het enige wat we in het onderzoek wel doen, is natuurlijk kijken van, oké, zijn dat, we zien dan voor iedereen dat die effecten weggaan, maar we kunnen best wel verhalen bedenken of theorieën bedenken.
Ja.
Waarom het anders kan zijn, bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond of mensen met ouders met wat minder inkomen. Of met ouders die zelf niet naar de universiteit zijn gegaan. Maar als je al deze kijkt naar al deze subgroepen, dan zie je altijd hetzelfde verhaal weer. Dus ik zie heel weinig heterogeniteit in deze resultaten.
Dus je ziet niet dat kinderen die wat jonger zijn met ouders met een migratieachtergrond, dat die anders scoren dan kinderen die met Nederlandse ouders.
Ja, dat zie ik niet. Nou geloof ik wel, zeg maar, wat je dus wel altijd ziet in het onderwijs en heel veel onderzoeken, is dat als je rijke ouders hebt of ouders die naar de universiteit zijn gegaan, dan is de grote kans dat jij ook rijk wordt. En ook naar de universiteit gaat.
Ja.
Dat is zeker ook zo. En je ziet dat ook steeds vaker. Ja, dat is natuurlijk, gaat verder dan wat ik zelf heb onderzocht. Je zoekt gewoon, eigenlijk wil je, ja, wat je wilt doen is kijken van, nou, worden de mensen nou op een of andere manier in twee van die groepen gestopt? VWO, HAVO, VMBO. Maar kunnen we dan eigenlijk twee groepen identificeren die dan eigenlijk even slim zijn in aanleg? En daar kun je iets over zeggen dan. En nou ja, ik kan niet zoveel zeggen over ouders die dan meer inkomen hebben. Of, dan heb je echt variatie nodig in inkomen of in migratieachtergrond.
Je noemde het net even al, Simon. Je gebruikt data die wat ouder is. Je kijkt specifiek naar kinderen die geboren zijn tussen 1980 en 2002. Wat is er inmiddels eigenlijk veranderd?
Wat ik mezelf wel vaker zorgen over maak, is dat de mogelijkheden om over te stappen, de flexibiliteit in het systeem, dat dat afneemt. Ik zou graag een onderzoek hierover willen schrijven, maar ik heb nog niet de juiste variatie gevonden, om dat zo maar te zeggen.
En met mogelijkheid van overstappen bedoel je van, is dat ook tijdens je schoolloopbaan of ook bijvoorbeeld na?
Ja, tijdens en na. Okay, dus er zijn wel echt twee grote verschillen. Dus als je kijkt van tijdens de middelbare school. De middelbare school wordt vaak afgerekend op een ranglijst. Zeker de ranglijst van het Elsevier bijvoorbeeld. Die neemt achtergrondskenmerken van kinderen niet mee. Daar hebben ze misschien wel een goede reden voor. Nou ja, ouders willen graag hun kinderen sturen naar een school met gelijksoortige leerlingen. Hoogopgeleide leerlingen. Dus de Elsevier die catert daarna. Maar dat betekent dat wel, scholen worden daar vaak wel op afgerekend. Dus zo'n school die wil graag, ja, waar worden ze nou afgerekend? Ze worden afgerekend op het gemiddelde score op het eindexamen, gewoon de punten. Of ze het niveau hebben gehaald waarop ze zijn ingestroomd. En de tijd die ze erover hebben gedaan. Dat betekent natuurlijk als je kinderen aanneemt van een lagere niveau, die over willen stappen, die hebben een grote kans om het niet te halen uiteindelijk. Of op laag te scoren. Dus dat geeft een prikkel aan zo'n school, ja, om die kinderen niet meer aan te nemen. En daar maak ik me wel zorgen over. Nou, je ziet wel, er zijn ook papers over, Karen van der Wiel en Pia Koning hebben daar ook over geschreven. Je ziet er wel dat er wetgeving over komt. Er zijn wel wetgevingen om dat een beetje te ordenen. Maar toen ik er gisteren naar keek, wel om me voor te bereiden. Er zijn nog steeds wel echt wel steeds, hoe noem je dat? Hurdles op zijn Engels.
Barrières
voor die kinderen. Waar vroeger volgens mij, nou ja, als je je VMBO had afgerond of je wil overstappen, dan kon je gewoon doen.
Dus als er veel barrières zijn, dan is de kans groter dat die verschillen die je ziet tijdens de CITO-toets, dat die
langer
misschien
doorwerken.
Ook nog zijn. Daarna.
Zeker, zeker. Want je hebt ook, wat je ook ziet, denk ik, bij hoger onderwijs, die worden vaak gefinancierd op studenten die afstuderen. Ze krijgen geld als je je bachelor afmaakt. Je krijgt geld als je je master afmaakt. Maar als je iemand dan aanneemt van een lager niveau, geldt ook voor HBO, ja, de grote kans weer dat die mensen niet afmaken. En dan krijgen ze niet betaald. Dus wat je ziet dat hoger onderwijsinstellingen heel veel doen, is dat ze steeds meer zeggen van, oké, ja, je komt wel van het HBO en je hebt je proper thuis gehaald, maar je moest het wel met een 7 halen, anders mag je niet starten. Kijk, dat soort prikkels zorgen ervoor dat die flexibiliteit heel erg uit het systeem gaat.
Dus als ik het goed begrijp, maakt de score op de CITO-toets later wat minder uit, maar alleen onder de voorwaarde dat leerlingen dus kunnen wisselen van niveau gedurende hun schoollooptijd en daarna.
Ja, zeker. En dat is ook, kijk, stel je voor, je gaat later selecteren. Bijvoorbeeld in Engeland selecteerde vrij laat op 16-jarige leeftijd. En als je dan kijkt naar, weet je wel, dan heb je veel meer een toets die niet meer CITO is, maar meer centraal examen. En dan als je dan, hoe je daarop scoort gaat, dan ga je dan naar beroepsonderwijs of je gaat naar academisch onderwijs. En weet je, ik vind, weet je, op de marges vind ik geen effecten, maar zij vinden wel hele grote effecten. Omdat er niks meer te corrigeren valt. Dus je wordt gewoon, je doet die toets. Je scoort niet zo goed, je moet beroepsafval. Stel je voor, je hebt hooikoorts die dag ook nog eens. Daardoor doe je het niet goed, dan ga je beroepsonderwijs doen. Terwijl je wel de capaciteiten hebt. Ja, je kan niet meer terug. Je zit vaak in een beroep vast, dan moet je het al met avondonderwijs oplossen. En dat is nog veel moeilijker.
Ja, want daar wil ik het ook even over hebben, over die selectie. Ik hoorde jou zeggen, zelfs als iemand wat jonger is als ze de eindtoets maken, kan het natuurlijk zijn dat zij ook op het juiste niveau terechtkomen. Kan ik daaruit halen dat jij denkt dat als iemand ouder is en die dus daar een iets hoger niveau krijgt, dat die latere leeftijd ervoor zorgt dat zij op het juiste niveau terechtkomen?
Ik denk dat het gewoon heel lastig is om te zeggen wat het juiste niveau is. Het is heel lastig om te zeggen voor een leraar. Het is heel lastig voor een test om dat aan te wijzen. Dus ja, wat je beste kan doen is dat moment niet zo belangrijk maken. En dat doen we eigenlijk vrij goed in Nederland. Of deden of doen, dat weet ik niet zo goed.
Hoe bedoel je?
Nou ja, mijn onderzoek zegt is dat voor de marginale leerlingen, die dus tussen twee wal en schip raken misschien, of tussen twee niveaus zitten. Nou ja, dat het, weet je wel, als het duidelijk wordt van, nou ja, je zat in je puberteit, je kan eigenlijk veel beter, dan kun je makkelijk overstappen.
Ja, dus op voorwaarde van die flexibiliteit.
Precies,
nog steeds,
ja.
Dus als ik één advies zou geven aan beleidsmakers op basis van jouw onderzoek, dan is het eigenlijk, maakt vooral de CITO-toets of dat moment niet te belangrijk en zorg dat mensen nog kunnen wisselen.
Zeker. Dus als je naar de wetgeving voor doorstromen kijkt, dan moet je al één vak extra op het VMBO hebben gedaan. Of je moet een 7 gemiddeld staan en al je leraren moeten een positief advies over horen.
Voordat je naar de HAVO mag.
Ja, voordat je naar, ja, dat is onzin, denk ik.
Laten we naast het moment van selectie het ook even hebben over de manier waarop we selecteren. Want er is momenteel best wel veel discussie over hoe we nou het beste kunnen bepalen welk niveau het beste bij het kind past. En een veelgehoorde stelling die ik hierin hoor is: een leraar kan veel beter beoordelen welk niveau een kind aan kan dan een CITO-toets. Want de toets is immers echt een momentopname. Wat je net zei, een kind kan hooikoorts hebben of zo. Ja. Wat vind jij van die stelling?
Ja, ik voel er wel wat voor ook. Ja, weet je, die toetsen zijn vaak allemaal in mei. Ja, de helft van Nederland heeft hooikoorts. Ja. Ja. Nou ja, je kan er zelf wel, ja, het is vreselijk. En daar zijn ook wel zeker, weet je wel, studies over gedaan. Maar weet je, zeker in Nederland, een leraar ziet een student veel langer. En die heeft ook nog het leerlingvolgsysteem, waar heel veel gegevens in staan. En ook kon zien hoe de prestaties afgelopen jaren zijn en of de versnelling plaatsvindt of niet. En daardoor heeft hij een veel breder beeld van wat een student kan. Je kan ook zien van, nou, dit student die kan heel goed, heeft best wel wat zelfregulatie of niet. Dingen die wel belangrijker zijn op lange termijn. En wat je dus ziet is, als ook één ding wat je wel kan afvragen is, misschien een leraar is bevoordeeld. Dat kan heel goed en er zijn zeker studies over. Of ouders kunnen misschien een leraar wat beter overtuigen om een kind een bepaald niveau te laten doen of zo.
Ja, wat beïnvloedbaarder eigenlijk.
Ja, dus in 2014-15, als het leraaradvies veel belangrijker wordt in Nederland. Dus CITO gaat naar een later tijdstip. Nadat eigenlijk alle studenten al een plekje hebben gevonden op de middelbare school. En de middelbare scholen willen eigenlijk niet meer hun selectie wijzigen. Dan wordt die leraar opeens heel belangrijk. En je ziet niet echt dat ze hun advies heel veel aanpassen.
Je noemt net al, binnenkort wordt het eerdere advies eigenlijk weer teruggedraaid. Dus dan gaan we de focus meer leggen op die eindtoets. Waarom werd die keuze toen zo gemaakt?
Nou, voor een gedeelte komt dat omdat basisscholen hun allocatie niet meer wouden aanpassen. Dus mensen hebben dan een leeradvies gedaan. Ze hebben al een plaatsing gehad op de middelbare school. Dus al ingedeeld door de middelbare school naar HAVO, VWO, VMBO. En dan doen ze nog de CITO-toets. En als je dan heel goed doet, dan kan je leraar je advies aanpassen. En dan kan de middelbare school besluiten om de indeling aan te passen. Maar middelbare scholen bleken die initiële plaatsing bijna nooit meer aan. Dat was één reden om het selectiemoment weer naar voren te halen en de CITO-toets weer naar voren te halen. De andere reden is dat er heel veel nadruk op kansenongelijkheid kwam in Nederland. Door een studie van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs zei van, nou, wat wij zien, ook voor de verandering van 2014-15, dat mensen met een gelijke score ander advies krijgen aan de hand van hun achtergrond. Om maar even een voorbeeld te geven. Stel je voor, je hebt een CITO-score van 45. Wat is de kans dat je een VWO-advies alsnog krijgt? Dat verschilt heel erg of je ouders hoog opgeleid zijn of laag opgeleid zijn. Hoog inkomens zijn of laag inkomens hebben. Nou, en wat zeiden ze? Dit gat tussen arm en rijk, om zo maar even kort door de bocht te zeggen, nam toe na de verandering. Nadat het lerenadvies zo belangrijk werd.
Ja, dus bij gelijke scores was het verschil tussen rijk en arm groter daarna.
Geworden, daarna. Ja. Dus je vergelijkt voor en daarna vergelijken ze. Zeggen ze. En daarvan zeiden ze, heel veel mensen, ook heel veel politici, die zeiden van, nou, dit is geen goed idee.
Ja, dat moeten we niet hebben.
Precies.
En als ik het goed begrijp, ben jij sceptisch over dat onderzoek, toch? Over de uitkomst, de conclusie die aan het onderzoek is.
Ja, ik ben sceptisch daarover. Omdat ja, zo'n testscore is ook een uitkomst. Dus om heel kort op de bocht te zeggen, voor de verandering was het een van de belangrijkste dingen. Voor de verandering van 2014-15, dan heel veel scholen selecteerden studenten op basis van de CITO-toets. Dus je hebt een studie van Trudy Schils rond Dieris. En Maria Kotevan die zag van, nou weet je, heel veel scholen in Nederland, in Limburg in dit geval, die hebben gewoon ergens een cut-off. En dan als je boven die cut-off zit met de CITO-score, ga je gewoon naar het VWO.
Ja, dus omdat die CITO-score leidend was, gingen scholen zeggen, nou dan kunnen we ook daarop trainen.
Ja, ook ouders.
En ouders.
Precies. Dus omdat zo'n CITO-score is enigszins voorspelbaar, dus dan kunnen ouders ook gewoon heel goed hun kinderen helpen Of ze kunnen iemand anders inhuren om hun kinderen te helpen. Die uit kan leggen van hoe maak je nou zo'n toets? Hoe lees je nou zo'n figuur? Hoe lees je nou zo'n tabel? Wat is het trucje hier om deze wiskundige som te maken? Dat is allemaal voor 2014-15, want dan is die toets zo belangrijk. Nou, na die verandering, dan wordt die toets opeens niet meer zo belangrijk. Want je hebt al je advies, je hebt al je plek op de middelbare school. En dan moet je nog die toets gaan doen.
Dus die toets is dan eigenlijk alleen maar belangrijk als jouw advies
niet voldoende is.
Ja, te laag.
Precies, maar voor de overgrote meerderheid maakt het niet zoveel uit. En wat je dan gaat doen is dat, ja, dan valt die prikkel weg om te presteren. En wat erop lijkt is dat vooral rijke ouders daar heel erg op reageren. Dus als de toets heel erg belangrijk is, dan stoppen ze heel veel moeite in voor hun kinderen om heel hoog te scoren. Maar is die toets niet zo belangrijk? Ja, weet je, waarom zou ik een heel dure bijlesdocent inhuren voor het CITO-les? Als het niet zo belangrijk meer is.
En hoe weet je dan dat die mensen daarop reageren?
Wat ik dus heb gedaan is, ik kijk naar de scores van niet van de kinderen zelf, maar ook naar de oudste broer en zusjes voor de verandering. Dus dan kijk je van, nou, weet je, die oudste broer en zusjes komen uit hetzelfde milieu, dezelfde genen, dezelfde familieomstandigheden. En dat is heel voorspellend voor de jonge broer en zus. Dus er zit een bepaald gat in. De oudste doet altijd een beetje beter dan de jongste. Gemiddeld. En wat je dus ziet is dat, nou ja, dat is constant voor de verandering. Het verschil oud-jong, verschil hoog-laag opgeleid. En dan kijk je na de verandering, 2014-15. En dan zie je opeens dat het verschil tussen arm en rijk afneemt. Dus rijk scoort sowieso beter op de CITO-toets dan arm. Maar het verschil wordt kleiner als die toets minder belangrijk is.
Dus die verandering was nog zo slecht nog niet. Maar omdat die prikkels zo anders lagen.
Dit is alleen of de testscores hebben gepraat. Dan kijk ik natuurlijk over testscores. Ik kijk ook naar leraaradvies. Verandert dat zoveel? En dat verandert dan niet zoveel. En dan kijk ik naar 4 VWO. Wie, de vierde van de middelbare school. Wie zit er nou waar? Wie zit er nou op de HAVO? Wie zit er nou op het VWO? En natuurlijk, vaak wat je nog steeds ziet, is mensen met hoog inkomens en hoog opgeleide ouders. Die zitten dus veel vaker op het VWO. HAVO ten opzichte van de andere niveaus. Maar dat neemt wel af.
Na de verandering?
Na de verandering, ja.
Dus wat is jouw conclusie dan hiervan? Is dat lerarenadvies nog zo slecht nog niet om leidend te zijn?
Dat is wel de conclusie, ja. Ja. Want je ziet ook heel weinig dat lerarenadvies, dat verandert niet zoveel.
Dat zet eigenlijk die beleidsdiscussie best wel op zijn kop. Krijg je daarna ook al veel reacties op?
Dit is natuurlijk een gedeelte van mijn promotieonderzoek. En het eerste hoofdstuk dat we besproken eigenlijk over die verschillende leeftijden. Dat is gepubliceerd, dat is gepeer-reviewed. En het hoofdstuk nu, wat ik nu aan het schrijven ben, of ik heb afgerond, over dat lerarenadvies, over hoe belangrijk dat nou is. Dat is nog niet gepeer-reviewed. En dat is wel belangrijk voor de luisteraren om mee te nemen. Want wat betekent dat nou eigenlijk? Mijn collega's zijn nog niet hier overheen gegaan, zeg maar. Als je iets gaat opsturen naar een blad om te publiceren, dan zijn mensen die heel leuk vinden om heel negatief kritiek te geven, die doen dat dan. En dan kijken ze wat er overblijft, zeg maar. En in principe is dat natuurlijk ook wat je wil. We zijn altijd heel erg kritisch op je eigen werk, kritisch op anders werk. En dan kijken wat overblijft. En dat proces heeft voor deze paper nog niet plaatsgevonden.
Dus het is nog even de vraag wat dit gaat doen met de beleidsdiscussie ook.
Precies. Ja. Ik zie wel in dat dit veel beter werk is dan het originele werk. Het originele werk is een beleidswerk. Dat wordt ook niet gepeer-reviewed. Maar hier gaan zeker mensen nog naar kijken. Ik ga dat presenteren volgend jaar in de zomer. En dan ga ik het opsturen naar een blad. En dan krijg je daar heel veel kritieken voor. Ik heb het al wel besproken. Mensen vinden het een razend interessant onderwerp vaak.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Met het originele onderzoek doe je op de onderzoek van de inspectie.
Ja,
we kunnen nu inderdaad wel mooi concluderen dat het lerarenadvies best wel goed lijkt te werken eigenlijk. Voor deze ongelijkheid dan. Maar we gaan nu uiteindelijk toch weer over naar die eindtoets. Dus het is ook wel belangrijk om daar nog even goed over na te denken. En ik luisterde laatst een podcast. Daar was Karen Heij te gast. Zij was buitenpromovendus en zij deed onderzoek naar de waarde van die eindtoets. En zij had dat helemaal uitgezocht ook waar die nou vandaan kwam. Waarom we nou zo vroeg selecteren. Ja. Heel interessant, de podcast Meesterwerk. Maar een van de dingen die ik interessant vond, is dat zij uitlegde hoe die cut-off scores, waar je het al over hebt gehad. Dus die scores die beslissen of iemand naar het HAVO of VWO gaat. Ja. Dat die eigenlijk hartstikke lang geleden zijn bedacht. En die zijn bedacht met als achtergrond er is ergens gewoon bij de jaren 60 is dat volgens mij, hebben ze gewoon bedacht, goh, hoeveel mensen willen wij eigenlijk met een soortgelijke mbo-opleiding? Nou, ongeveer 50%. Oké, dan zorgen we dat ongeveer 50% naar het vmbo gaat. Dus ik vroeg me af, zijn die klassificaties niet eens aan vernieuwing toe?
Wat we doen in het onderwijs is dat we mensen, we investeren in kinderen, in studenten, zodat ze met zoveel mogelijk vaardigheden van school gaan. En dat is altijd een soort van, oké, op welk niveau, welke snelheid, et cetera, et cetera. Als je dan van een heel groot, van een afstand naar kijkt, wat wil je eigenlijk doen met die selectie? Nou, wat je wil doen, is zorgen dat de afstand tussen wat leerlingen niet weten en dat de leraar les geeft, zo klein mogelijk is. Dus ik geef les in München nu. In die klas zitten leerlingen, die zijn veel slimmer dan ik. Dat is best wel makkelijk, ik ben niet zo slim.
Dat zal wel meevallen.
En er zitten ook leerlingen die hebben heel veel moeite met een afgeleide nemen bijvoorbeeld. En voor hun is het echt bijpoten, zeg maar. Mijn vermoeden is dat ze eigenlijk er niet goed zitten daar. Maar de overgrote meerderheid, die zit in het midden en daar geef ik les aan, zeg maar. Mm-hmm. En voor hun heb ik echt een positieve impact. Voor die hele goede studenten, weet je wel, ik heb geen impact voor hun. Maar ze weten, weet je wel, ze hebben ook hele goede zelfregulatie vaak. Die komen er wel. Ik zoek een beetje de lesstof voor ze uit. Misschien is dat mijn toegevoegde waarde. Maar voor de grote meerderheid zijn die lessen wel belangrijk. Dus eigenlijk wat je doet, je zoekt eigenlijk het midden op, of misschien net iets daaronder, ligt een beetje eraan, van wat je studenten kunnen. En dat is wat eigenlijk leraren overal doen. Weet je wel, wat weten ze niet? En wat moeten ze nu gaan doen? Wat moeten mijn studenten nu gaan leren om uit te komen bij een bepaald punt? En dat is natuurlijk veel makkelijker als iedereen hetzelfde niet weet. Als de klas heel veel verschillende problemen hebben of heel heterogeen zijn, is het heel lastig voor een leraar om te focussen. Oké, we gaan nu dit probleem uitleggen en we gaan nu dat probleem uitleggen. Dus als iedereen met hetzelfde probleem zit, van we willen nu nodig dat we hier dit probleem gaan uitleggen, dat is voor een leraar veel makkelijker. En daarom richten wij verschillende groepen in.
Dus als ik hoor waar je naartoe gaat, volgens mij bedoel je inderdaad, het is belangrijk in onderwijs om te kijken naar de studenten, waar zij behoefte aan hebben, in plaats van waar de maatschappij nou uiteindelijk
precies. Dus als
behoefte
je
aan heeft.
Als je daarnaar kijkt, dan denk je van, de vaardigheidsdistributie is waarschijnlijk iets normaal verdeeld, denk ik. Mm-hmm. En dan maak je gewoon, qua percentages maak je even grote groepen. Dat lijkt me de meest logische indeling.
Maar dat is niet wat we nu doen, toch?
Nee, dat is niet wat we nu doen.
Hoe zou jij het dan inrichten?
Kijk, wat je dus ziet is dat 20% VWO, 30% HAVO en top van mijn hoofd en 50% VMBO en praktijk.
Zoiets.
Maar VMBO en praktijk is ook weer inverdeeld in 5. Dus die zijn allemaal al 10%, denk ik. Mm-hmm. Dat weet ik allemaal niet zo goed. Dus je zou misschien het VWO wat groter kunnen maken, het HAVO wat minder. Maar de andere kant, dat is een miniem verschil. Dus we zitten er niet heel ver vanaf.
Maar vind jij het dan helemaal niet belangrijk om te kijken naar wat wij als maatschappij voor krachten nodig hebben eigenlijk? Dat we nu zo'n tekort hebben in de zorg, in het, weet ik veel, in het onderwijs, maar ook heel veel beroepsgeschoolde beroepen. Is het dan niet veel belangrijker dat we juist mensen van het VWO en de HAVO afhalen?
Dat is voor sommige mensen wel zeker wat voor te zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel neven en nichten. Echt enorm veel. En diegenen die dichtst bij mijn leeftijd zijn, die zijn timmermannen. En ik denk bijvoorbeeld dat zij veel succesvoller zijn dan ik. Of veel rijker zijn dan ik. Zij hebben allebei een prachtig huis gebouwd. En dat kan ik niet. Mm-hmm. Misschien mijn vriendin, die is wel handig. Maar ik ben niet zo handig. Ja, en zij hebben duidelijk een goede keuze gemaakt, zeg maar. Om een bepaald veld te kiezen waar ze heel goed in kunnen accelereren. En natuurlijk, wat we als wetenschappers vaak doen, we willen graag die vaardigheid meten. Wat ik al zei, weet je wel, in het onderwijs proberen we de vaardigheden van mensen te maximaliseren. Door investeringen zo goed mogelijk te maken op verschillende niveaus, verschillende snelheden. Maar hoe meet je nou die vaardigheden? Nou, dat is best wel lastig. Dus wat we kunnen meten zijn, niveaus, testscores. Dat is wat we kunnen meten.
Maar bijvoorbeeld in die CITO-toets worden zulke beperkte dingen meegenomen. Vooral rekenen, taal, dan moeten dan ook nog alleen maar meer keuzevragen zijn. Dus iemand met een taal achterstaan, dan staat al met 10-0 achter.
Ik denk dat een van de problemen in onze maatschappij ook al is dat we heel veel waarde hechten aan het VWO. Dus we gaan ervan uit dat het voor alle kinderen het beste is om naar het VWO te gaan. Want dan krijg je een goed betaalde baan. En stel je komt uit een arm gezin, dan kan je je achterstand inhalen als je naar het VWO gaat.
Ja.
En ik denk dat het, dat heeft er ook mee te maken dat dus hoogopgeleide banen nu heel goed beloond worden.
Ja.
Dus ja, ik vraag me af of we niet gewoon te veel focus hebben op dat iedereen hoog opgeleid moet worden. Want als ik kijk naar mezelf en naar mijn vrienden, hoeveel waarde voegen wij nou toe aan de maatschappij? Ik ben geen verpleegkundige of ik ben niet iemand die woningen bouwt. Weet je? Die mensen hebben we ook heel hard nodig.
Ja, dus waar ik zelf naartoe wou, is veld heel belangrijk. Dus we hebben vaak, we studeren veel meer niveaus en testscores. Maar wat je nu heel veel mensen ziet doen in mijn vakgebied, is kijken naar, welk veld ga je in? Dus je kan zien dat bepaalde velden, beroepsvelden, veel meer belonen, veel meer verdienen, belonen is misschien wellicht anders, dan bepaalde academische vakgebieden.
Ja, ik las deze week ook nog in het nieuws dat er voor mbo-scholen een hele grote prikkel is om opleidingen aan te bieden die heel populair zijn. Dus waar ze heel veel leerlingen eigenlijk kwijt kunnen. Zoals commerciële economie was een van de voorbeelden. Terwijl wat we eigenlijk, misschien maatschappelijk en ook voor die leerlingen beter zou zijn, is dat we meer leerlingen naar goed betaalde sectoren sturen. Als je mbo doet, kan je heel goed verdienen. Als je bijvoorbeeld stucadoor wordt of...
Zeker. Timmerman.
Verpleegkundige ook.
Verpleegkundige, zeker. Dat is zeker ook waar. Maar ja, dat is dus echt veldkeuzes. Het enige wat je kan doen, misschien is dat een beetje het thema van de podcast, ook wat ik denk Asja ook voorstelde, is dat ze flexibiliteit geven. Dus als je een verkeerde keuze hebt gemaakt, dat het niet te moeilijk moet zijn om van in het mbo van beroepskeuze te veranderen.
Ja, dat was ook een van de adviezen in dat krantenartikel.
Ja.
Dat doet me ook wel een beetje denken aan het Engelse International Baccalaureate systeem, waarbij je verschillende vakken op verschillende niveaus kan doen. Dus als je bijvoorbeeld heel goed bent in talen, dan doe je die allemaal op het, ik weet niet hoe ze dat noemen, hoogste niveau.
Ja, zeker. En je moet natuurlijk voor alle niveaus is het heel goed als wordt gekeken, het lesmateriaal niet in isolatie wordt opgebouwd. Dus dat als het lesmateriaal van de verschillende niveaus rekening mee houden hoe het is op het lagere niveau of op een andere studie. Dus als je dan moet overstappen, niet dat je dan helemaal overnieuw moet beginnen, maar dat je wel heel duidelijk vindt van, ik heb deze puzzelstukjes niet. Ja. Maar ik heb deze wel. Maar als je dan bijvoorbeeld een vakopleiding helemaal inricht dat helemaal anders is dan en het hogere niveau op de HBO en het van een ander vakgebied, dan moet je altijd weer helemaal overnieuw beginnen natuurlijk. En dat is natuurlijk een enorme barrière. Maar als je nou wel rekening houdt met het opzetten van je opleiding, dan kun je die flexibiliteit kun je daar stimuleren. En ik denk echt, die flexibiliteit, dat is misschien alleen het onderwijs, maar dat is veel verder natuurlijk. In het beroepsleven is hetzelfde. Veel banen verdwijnen. Creatieve destructie is een proces dat niet zal stoppen. En dan moeten mensen ook weer overstappen naar andere dingen. En ik denk dat mensen daar ontzettend goed in zijn. Maar ik denk dat kan bepaalde vaardigheden wel bij helpen. Of bij inrichting van het onderwijs.
Ja, ik denk dat in ieder geval ons gesprek vol zit met beleidsaanbevelingen. Eerla, ik ben wel benieuwd. Welke neem jij mee?
Wat ik vooral heb geleerd is dat het dus heel belangrijk is om nog te kunnen wisselen. Dus dat we de CITO-toets en andere selectiemomenten toch iets minder waarde aan hechten. En dat je dus tijdens je middelbare schooltijd misschien makkelijker moet kunnen overstappen van HAVO naar VWO. En dan maakt het ook niet zoveel uit, denk ik, hoe vroeg je dan selecteert.
Ja, dus het vervagen van die barrières tussen de verschillende labels en hokjes die we nu hebben geplaatst. Die
ja, mogen... en als ik nog iets mag toevoegen, really? Dat het dus ook wel belangrijk is om niet alleen naar niveau te kijken, maar ook gewoon sector. En hoe kunnen we zorgen dat mensen op de beste plek terechtkomen? Dus niet het niveau, maar ook de bedrijfstak sector.
Precies.
Ja, veel grote boodschappen. Simon, wat voor onderzoek kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst? Waar ben je mee bezig?
Een van de grote thema's en wat ik nu besproken is, dat weet je wel, je wil onderwijs maximaliseren door mensen te selecteren naar verschillende niveaus. En dan de grote boodschap is van, houd een beetje flexibel. Een ander groot thema in de maatschappij is dat mensen heel erg veel polarisatie ervaren. Dat mensen denken van, zijn mensen veel meer links, veel meer rechts, over allemaal thema's. En dan denken ze van, het zal wel goed zijn voor het begrip als mensen een beetje zouden mengen in het onderwijs. En dat is natuurlijk het helemaal tegenovergestelde van het om het onderwijs te maximaliseren, scheiden we heel veel mensen. En dat vind ik wel een heel interessant spanningveld. Want het is natuurlijk ontzettend onduidelijk wat begrip voor elkaar betekent. Ik snap wel dat het een soort van contacttheorie is ergens. Misschien als je elkaar tegenkomt in het onderwijs, dat je wat meer begrip voor elkaar hebt. Maar is dat ook zo? En hoe meet je dat dan? En onder welke voorwaarden? En eigenlijk vind ik dat een hele ontbrekend gedeelte nog aan deze studie of dit ondergedeelte. Want selectie natuurlijk is veel verder dan alleen selectie naar niveau. We hebben selectie, mensen gaan naar bepaalde scholen toe. Mensen gaan vaak willen alleen naar migrantenschool of willen alleen maar naar een school met hoogopgeleide. Op heel veel niveaus is er heel veel selectie gaande. En dat betekent misschien dat mensen elkaar niet meer tegenkomen en geen begrip meer voor elkaar tonen. Nou ja, dus is dat zo? Hoe meet je dat? Hoe kun je dat testen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Want hoe, je hebt nu een hele grote maatschappelijke vraag. Hoe kunnen we dat heel overtuigend iets over zeggen? Nou, daar ga ik aan. Ja.
Nou, ik ben super benieuwd. Ik denk dat we er nog wel meer, ik hoop dat we er nog wel meer over gaan horen.
Dankjewel.
En heel erg bedankt voor je komst.
Yep.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 6e aflevering. Over 2 weken zijn we weer terug. Dan praten we met promovendus Albert Rutte van de Universiteit van Tilburg over participatie op de arbeidsmarkt. Tot dan!
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer je maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.